Er zijn nog een aantal afkondigingen namens de kerkenraadgemeente. En van alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Aanstaande dinsdagavond zal er gemeenteavond zijn. Na de pauze hoopt broeder Van der Knijf als ervaringsdeskundige te spreken over de rol die een diaconale gemeente kan spelen in het organiseren en aanvragen van hulp voor hen die dat nodig hebben. De aanvang van deze avond is 7:45, dus aanstaande dinsdagavond. Aanstaande zaterdagavond zal er een muziek- en zangavond zijn. Volgende week zondag hoopt dominee Roos ons in beide diensten voor te gaan. De kerkenraad heeft de volgende doopleden gehoord en toegelaten tot het doen van openbare belijdenis van het geloof. Eline de Braal, Wilke de Braal, Alice Donker, Dirk Donker, Janine het Lam, William Slop, Bianca Spronk, Peter van Stijn, Marcel Vroeg en Jaap Wallet. Zij hopen op de tweede paasdag hun jawoord te geven in het midden van de gemeente. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 27, de versen 3 en 5. Psalm 27, 3 en 5. Och mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat is het derde vers en ook het vijfde vers van de 27ste psalm.
Thank you.
Wij luisteren samen gemeente naar de lezing van de wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 130, tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? 130 vers 2, na de lezing van de wet. En na het zingen van deze psalm willen we samen luisteren naar het schriftgedeelte, wat gelezen zal worden uit het Lijdensevangelie, Johannes 19 vers 1 tot en met 16. Johannes 19, 1 tot en met 16 is de schriftlezing, na de lezing van de wet van de Heere en na het zingen van Psalm 130, het tweede vers. Toen sprak God: al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Thank you. Wij lezen dus Johannes 19. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbend, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: zie, de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: vanwaar zijt ge? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht tegen mij hebben, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij de des keizers vriend niet. En iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit. En zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Litos Strotos, in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden: zie uw koning. Maar zij riepen: neem weg, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruisigd zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze morgen. Het Leidensevangelie komt in de prediking van het woord van God tot ons vanuit het slot van het vijfde vers. Johannes 19 vers 5, het laatste gedeelte, deze woorden. En Pilatus zeide tot hen: zie, de mens. Wij willen samen bidden en de Heere smeken om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de verkondiging van zijn woord. Heere, wij komen tot u. Want als wij op deze Lijdenszondag het Lijdensevangelie samen geopend hebben en gelezen hebben, dan is er alle reden om te bidden. Te bidden: leer ons uw lijden recht betrachten. Hoe zullen wij dat kunnen? Wij mensen zijn weliswaar onderworpen aan lijden sinds de zondeval in deze wereld gekomen is, maar we zijn er ook zo blind voor om te peilen wat lijden werkelijk is. We begrijpen elkaar soms niet wanneer anderen lijden. Maar als we het diepste lijden wat er op deze wereld geweest is, het lijden van u, Heere Jezus Christus, overdenken, ja, dan vatten we het helemaal niet. Daar moeten onze ogen door uw woord en door uw geest voor geopend worden. Leer ons uw lijden recht betrachten. En Heere, als u dan getekend wordt in deze geschiedenis die we samen gelezen hebben, dan wordt gezegd: door Pilatus of door uzelf? Zie de mens. Dat is ontdekkend. Wat is de mens geworden sinds de zondeval? Geen groot geleerde. Geen krachtige mens. Maar een lijdende mens. Een verschopte. Een gekruisigde. Heren, wat heeft de zonde veel teweeg gebracht? Laten we het mogen zien vanmorgen in het licht van deze tekst, in het licht van uw woord, dat wij door de zonde u bedroefd en vertoornd hebben, maar ook onszelf en elkaar hebben geschonden. En wil u geven dat we de enige weg van bevrijding en verlossing die in Christus Jezus te vinden is, mogen zien, mogen ontdekken. Zie de plaats bekledende mens. De mens die in de plaats van zondaren lijdt en sterft om hun schuld te boeten, om hun zonde te verzoenen, om de toorn te stillen. Heere Jezus Christus, laat vanmorgen in de prediking helder mogen worden hoe u met uw verzoenen sterven het rustpunt, de rustplek voor het hart van arme zondaren bent. Schud hen die het buiten die verzoening en buiten het werk van de Heere Jezus kunnen vinden genadig wakker. En wil u allen die er iets van hebben geleerd daar meer en meer op wijzen, opdat ze zinken mogen op dat werk van Christus alleen, afstand leren nemen van al het hunne. En alleen als een arme zondaar zinken op het bloed van Jezus Christus en die gekruisigde. Geef dat we zo ook mogen preken, heren. Want als we het alleen met onszelf moeten doen op de kansel van morgen, en met onze woorden moeten doen en met onze gedachten moeten doen, wat is dat dan kaal en arm? Maar wil u ons vanuit de gekruisigde Christus bedienen met de volheid van uw heil, opdat er iets door mag klinken van het evangelie. En wij hebben niemand anders voorgenomen dan deze mens te prediken. Jezus Christus en die gekruisigd. Zegen u ons op deze zondag. Wil u in deze dienst nabij zijn, maar ook in de middagdienst, als onze broeder Kiviet voor zal gaan in de gemeente. En wij in zijn gemeente hopen te zijn om het woord te bedienen en ook het sacrament van de heilige doop te bedienen. Wil u geven dat deze dag getuige mag van uw eer en van uw genade. En dat het woord zijn vrije loop mag hebben. We vragen u ook of u aan de gemeente wil denken. Heren, de gemeente is nog maar heel kort geleden vakant geworden. Maar we leggen toch ook die nood die er is aan u voor. Wil u de kerkenraad leiden bij alle overwegingen, en zou u binnen niet al te lange tijd de gemeente weer een eigen dienaar van het woord willen schenken? Een dienaar die het woord van u brengt, zowel in de prediking als in het pastoraat, als in de catechese, als in alle dingen die hij doen mag als dienaar van het woord. We bidden u voor allen die moeilijke wegen hebben te gaan. Er kunnen ook omstandigheden zijn, heren, die lijden betekenen. We denken aan zuster Kok, die maandag aanstaande een gesprek heeft over de te volgen behandeling van haar ziekte. Heren, laat dat gesprek mee mogen vallen. Laten er ook middelen en wegen en behandelingen gevonden worden, waardoor zij geholpen wordt. En wil u geven dat ze ook in deze omstandigheden samen met haar man alles van u verwachten mag. Want wie het van u verwacht, wordt niet beschaamd, hoe het ook gaat. En laat dat ook voor haar mogen leven. We dragen zuster Slop aan u op, die deze week gevallen is. U kent haar situatie, omstandigheden. Help u haar, heren. Wees u haar met uw geest en genade bijzonder nabij. We denken aan allen uit de gemeente die op wat voor manier dan ook moeilijke wegen hebben te gaan. Lichamelijk, psychisch. U kent allerlei omstandigheden zo volmaakt, zoals wij mensen dat niet weten. Zelfs de meest ervaren pastor weet minder van zijn mensen af dan u. Want u doorgrondt en kent ons. Wij zijn zelfs met onze meest verhulde zorgen en zuchten niet verborgen, omdat u alles ziet en weet. Heere, zegen hen die het moeilijk hebben. Die het misschien zelfs moeilijk hebben om hun diepste nood onder woorden te brengen. Want er kunnen woordeloze dingen zijn die zich alleen maar laten vertolken in een stille zucht. Wil u op hen allen neerzien en hen genadig zijn. En laat vanuit die lijdende borg die voor al zijn kinderen in alle dingen verzocht is geweest. Die in al hun benauwdheden is geweest. Vanuit die lijdende borg kracht en hulp en genade mogen vloeien. Wil u op ons neerzien, Heere, wanneer wij vanmorgen misschien geen bijzondere noden hebben. Want het kan zo zijn dat we juist in deze periode van ons leven moeten zeggen, Heere, wat bent u goed. Ondanks alle crises die er zijn en die we soms aan den lijve ervaren, maar die we via de media elkaar ook aanpraten. U bent toch goed. Er is zoveel wat nog overgebleven is. Laten we dat ook zien. En de zegeningen mogen tellen, ja, vooral mogen wegen. Wegen in de zin van dat ze onverdiend naar ons toekomen. En laten de zegeningen ons klein mogen maken. Zoals de apostel Paulus het zegt, laten ze mogen leiden tot onze bekering. En wil u geven dat we onder de koepel van uw goedheid en misschien ook onder de beprovingen en de moeite vanmorgen het woord mogen horen. Zo, zoals u wilt dat we het horen zullen. Als een woord wat ontdekkend is, ons ontmaskert, maar ook een woord wat de sluiers wegdoet voor het aangezicht van die lijdende borg die het vanmorgen zegt: ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil. Wij bidden of u ons wilt geven dat we luisteren. Dat we mogen spreken, een stem, gedachten, woorden krijgen om te spreken. En dat uw naam verheerlijk mag worden in deze dienst. Dat bidden we om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente. De Heere zegenen u en uw gaven. Beide collecten zijn bestemd voor de kerk. En wij zingen uit Psalm 69, het derde, vierde en vijfde vers. Psalm 69, 3, 4 en 5 zingen we samen. Thank you. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Dat is de derde psalm, het tweede vers. Geliefde gemeente, de vorige eeuw is wel genoemd de eeuw van de mens. De mensheid heeft ook heel wat gepresteerd in die 20ste eeuw en aan het begin van deze 21ste eeuw. Op de drempel van de vorige eeuw stond de belangrijke Duitse filosoof Friedrich Nietzsche met zijn visioen van de Übermensch. De mens die alles in zijn vingers heeft, die alles kan bedenken, die alles in de hand heeft. Ja, het is wel tegengevallen toen de geschiedenis voortschreed. Die mens bleek ook tot allerlei ongerechtigheid en ellende in staat te zijn. En in deze eeuw, die ook wel genoemd wordt de eeuw van het terrorisme, sinds kort, zijn we eraan herinnerd dat die mens niet zo machtig, groots en goed is als we in het verleden wel eens hebben gedacht. En vooral wanneer we hier vanmorgen in het Lijdensevangelie de Heere Jezus zien, dan zou je daar niet boven schrijven Übermensch, maar Untermensch. De mens in zijn kleinheid, in zijn naaktheid, in zijn schande. Dat is er door de zonde van de mens geworden. En dat is een van de kanten van dat woord wat vanmorgen voor ons ligt. Zie de mens. We willen daar vanmorgen met de hulp van de Heere bij stilstaan. Zie de mens. En we kijken daarna vanuit drieërlei perspectief. Allereerst als een woord van Pilatus. Want dat zegt onze vertaling en de meeste Bijbelvertalingen. En Pilatus zeide, zie de mens. Maar u ziet dat Pilatus schuin gedrukt staat. Dus dat staat niet in de grondtekst. Maar het zal wel allereerst door Pilatus gezegd zijn. Zie de mens. Vervolgens als een woord van God. Ziet de mens. Adam. En tenslotte als een woord van de Heere Jezus Christus. Ziet de mens, de zoon des mensen. Dus zie de mens, dat is het thema, als woord van Pilatus, als woord van God en als woord van Christus. Wat moet je nou eigenlijk van Pilatus denken? Hij wordt ons in het evangelie eigenlijk alleen maar getekend binnen het raamwerk van de lijdensgeschiedenis. Maar als je alles wat er over Pilatus bekend is, zowel uit de Bijbel zelf als uit Joodse geschiedschrijvers, Romeinse geschiedschrijvers bij elkaar leest, dan zit er achter de lijdensgeschiedenis wel een probleem. Want Pilatus wordt ons in de lijdensgeschiedenis getekend als een man die eigenlijk niet goed weet wat hij doen moet. Ik vind geen schuld in hem. En uiteindelijk, nou ja, laat hij de Heere Jezus dan toch maar kruisigen. Het lijkt een wat weken, een wat slappe figuur, maar zo stond Pilatus helemaal niet bekend. Pilatus komt in andere bronnen naar ons toe als een ongelooflijke tiran. Die niet om een mensenleven gaf, die rustig de Romeinse legioenen op het tempelplein, honderden bedevaartgangers naar het tempelfeest van het Pascha liet ombrengen. En hier, wankelend, weifelend, aarzelend, hoe zit dat precies? Ach, we zouden op omstandigheden kunnen wijzen, gemeente. De omstandigheden zitten, zoals wel vaker, in de politiek. En u moet maar niet vergeten dat je wel heel sterk in je religieuze en ethische schoenen moet staan om in de politiek niet bedorven te worden. Dat laat de geschiedenis van de wereld zien. Politiek kan een mens bederven. Macht kan een mens naar beneden halen. En dat is bij de keizers van Rome gebeurd, dat is ook bij Pilatus gebeurd. Pilatus, hij had een vriend in Rome. Dat was de generaal van de keizerlijke garde, Sejanus, de vertrouweling van keizer Tiberius. Maar Sejanus, Pilatus' vriend dus, was in Rome in ongenade gevallen, want het was ontdekt dat hij een samenzwering tegen de keizer had georganiseerd. En daarom was Pilatus bang geworden. Want de keizer wist natuurlijk wel, als hij even door ging denken, ja, daar zit daar in Judea ook nog een stadhouder. En die hoort bij die club, die hoort bij die ploeg van Sejanus. En als zijn naam in Rome genoemd zou worden op een wat minder gunstig tijdstip, dan wist Pilatus, dat kost mij het leven. En daarom wordt hij doodsbenauwd als in het evangelie geroepen wordt, als je dit gaat doen, ben je geen amicus Caesaris meer, ben je geen vriend van de keizer meer. Ja, dan gaat mijn naam naar Rome. Dat kost me het leven. En Pilatus weet dat Jezus onschuldig is. En hij probeert alles uit de kast te halen, zeggen we tegenwoordig, hè? Zo'n vreemde uitdrukking. Om de schare te beïnvloeden. Wat dat betreft is het een mediaspecialist die aan het einde van, aan het begin van de 21ste eeuw geleefd zou kunnen hebben. Hij probeert op het gevoel, op het gemoed van de mensen te werken. En hij laat de Heere Jezus bespotten en hij laat hem een koningsmantel aantrekken en een doornenkroon opzetten. En de soldaten kunnen een wrede spotspel met hem spelen. Zie de mens. Maar het lukt niet. Jezus moet sterven. De massa hysterie is te sterk. Kruist hem. Deze mens. Pilatus' plan slaagt niet. Want hoe we ook over de historische achtergronden denken, en daar zou nog veel meer over te zeggen zijn, dit moest gebeuren. Pilatus, je woorden en je daden worden door hogere hand bestuurd. Ziet de mens een woord van Pilatus om de scharen tot medelijden te wekken? En hoeveel mensen, ook vandaag, kijken naar de lijdende Heere Jezus alleen maar met menselijke emoties van medelijden. U kent misschien dat prachtige oude gedicht van Robert Murray McShane. Ik deed, zegt hij daarin, als Jeruzalems dochters weleer, ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer, maar ik zag niet dat ik door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Dat is altijd een gevaar in de lijdensweken, gemeente. Dat dominees op de kansel en dat mensen in de gemeente bij de overdenking van het lijdensevangelie van de Heere Jezus Christus alleen maar een toeschouwershouding hebben. Wat was het erg? Ja, dat was ook vreselijk. Dat is niet te peilen, hoor. Maar wat is het erg als je niet verder komt dan medelijden? De Heere Jezus vraagt in het lijdensevangelie, als het klinkt, ziet de mens niet om het medelijden van Pilatus en niet om het medelijden van de scharen. Hij vraagt om verootmoediging. Ik zag niet dat ik door mijn schuld zijn kroon heb gevlochten, zijn beker gevuld. Ik vraag het u, ik heb het ook mezelf gevraagd vanmorgen. Heb ik het gezien? Stemmen we in met heel ons hart met de psalm die we samen zongen aan het slot van de lezing van de wet. De psalm over de diepte van ellende. De psalm over zo gij in het recht wilt treden. O Heere en gade slaan en maakt u het maar persoonlijk. Mijn ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Pilatus laat Jezus kruisigen omdat hij zijn eigen leven te lief had. Omdat hij zijn naam niet met een donkere kleur bij keizer Tiberius wilde hebben. Pilatus, medeopstandeling, staatsgevaarlijk. En daarom moet Jezus sterven. Ik zag niet dat ik door mijn schuld. Gemeente, laten we die woorden van het oude avondmaalsformulier, u kent ze hoop ik, ter harte nemen. Waar het zo diep aangrijpend staat dat God de zonde niet ongestraft kon laten. En daarom heeft hij ze gestraft in zijn lieve zoon. Het ware geloof ziet in Christus de lijdende borg ook iets van het verschrikkelijke dat ik door mijn schuld zijn kroon heb gevlochten, zijn beker gevuld, ziet de mens. Maar dat is niet alleen een woord van Pilatus, natuurlijk, ik denk ook wel dat de meeste schriftuitleggers het bij het rechte eind hebben als ze hier zeggen Pilatus heeft dat gezegd. Maar u moet nooit vergeten dat wat in het Lijdensevangelie staat, altijd in hoger licht staat. Dat geldt natuurlijk van heel het woord, hè? Dat zijn de woorden van God. Maar dat geldt heel bijzonder van het Lijdensevangelie. Misschien zijn er sommigen onder ons die het oude boekje van professor Wisse kennen, In het heiligdom des lijdens Christi. Nou, dat zou nou een boekje zijn wat nog wel eens een keer herdrukt mag worden. Misschien in een wat nieuwere spelling. Dat zijn lijdensoverdenkingen uit de jaren 20 of zo van de vorige eeuw. En daar staat een prachtig gedeelte in over het lijden van Christus op God georiënteerd. Sommige ouderen horen het hem zeggen. Op God georiënteerd. Het lijden van de Heere Jezus, dan krijg je altijd te maken, niet met allerlei omstandigheden en dingen die gebeurden tijdens de lijdensweg van de Heere Jezus. Nee, Christus lijdt voor God. Zoals Petrus het zegt in zijn grote toespraak op de Pinksterdag. Deze dan naar de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde. Mensen hebben hem dat wel aangedaan, dat zegt Petrus ook. Mensen hebben zich aan de Heere Jezus vergrepen. Soldaten zoals ze hier getekend worden. Pilatus zoals ze hier getekend wordt. Maar ten diepste is het God die zijn zoon zoekt. Het lam dat geslacht moet worden. Het paaslam dat op de paasdag geofferd moet worden. Het lam van God dat de zonde van de wereld weg moet dragen. En dan krijgt het Lijdensevangelie ook het woord wat we vanmorgen lezen, diepte. Want dan is het niet alleen het woord van een man die niet goed wist wat hij doen moest, die eigenlijk met de hele zaak zat. Dan is het niet het twijfelende, het aarzelende, ziet de mens proberen de massa te bewerken. Maar dan hoor ik God spreken in deze woorden. Zie de mens. Wat is er van de mens geworden? De Latijnse tekst van deze woorden is misschien bekend bij sommigen. Ecce homo. Zie de mens. Adam. Eva. De eerste mensen door God geschapen. Wat was de bedoeling van hun leven, van jouw leven, van mijn leven, van ons leven, dat wij onze schepper zouden eren en vrezen en liefhebben. Doen we dat? Adam en Eva zijn gevallen, tegen God opgestaan. En wij als kinderen van Adam lijken sprekend op onze eerste ouders. Ja, je zou het niet zeggen als je je kinderen of je kleinkinderen in het wiegje ziet liggen. Een van mijn leermeesters in Apeldoorn zei het vaak zo. Daar is geloof voor nodig om in zo'n klein lief kindje een gevallen zondaar te zien. Zie de mens, maar het komt er wel uit in ons leven. Zondaar, gevallen mens. Heere, wat maak ik ervan? Wat heb ik ervan gemaakt? Wie ben ik geweest voor u? Als het goed is, gemeente, kom je de lijdensweken niet met droge ogen door. Als de Geest je laat zien wat wij ervan gemaakt hebben. Ik deed hem al die jammeren aan. Want nergens zijn de zonden zo pijnlijk en zo bitter als wanneer je ze door genade ontdekt aan de voet van het kruis. Ziet de mens, wat ben ik geworden? Ja, dat ga je ontdekken wanneer je voor het eerst stilgezet wordt. En ontdekt dat je zonder de Here leeft, zonder hoop in de wereld, zegt Paulus. Dan word je wakker geschud en dan zeg je, er moet wat gebeuren, gena, o God, gena. Maar dat is ook bij het leven van een kind van God. Die iets mag weten van die opzoekende liefde, van die vertroostende genade van de Heere Jezus Christus. Iets wat je meer en meer in gaat leven. Ik wist niet dat er nog zoveel van het verkeerde in mijn leven overbleef. Zie de mens, zie het vlees. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, zegt Paulus. En dat zegt hij niet zoals sommigen beweren over het leven voordat hij tot bekering komt. Dat zegt hij ook na ontvangen genade, zolang hij hier in het lichaam is. Heere, wie ben ik? Zie de mens, stem van God. En dan gaan we nog een stap verder. En dan komen we echt bij het hart van de tekst. Ik lees hem nog één keer. Jezus kwam uitdragende de doornenkroon en het purperen kleed. En u weet, dat laat het tekstverband duidelijk zien, dat die soldaten hun spel, hun spotspel met hem speelden. Ze hadden hem een oude versleten mantel aangetrokken, een doornenkroon op het hoofd gezet, een rietstaf in zijn hand. Spotkoning, om de massa tot enig medelijden te bewegen, maar nou, dat lukte niet. Ziet. De mens staat er dan. En ik heb het al even aangegeven. Als u een goede Bijbel hebt, dan staat het woord Pilatus schuin gedrukt. En dan weet u, dat staat niet in de oorspronkelijke tekst. Dat hebben de Statenvertalers toegevoegd. Als je de tekst leest, dan krijg je de eerste indruk van, en Jezus kwam uit, dragende doornenkroon en zeide. Dan heeft Jezus dat zelf gezegd. Ziet. De mens. Oh, er zijn natuurlijk allerlei uitleggers die dat ontkennen en zeggen, dat kan de Heere Jezus niet gezegd hebben, dat zal Pilatus gezegd hebben. En ik geloof ook wel dat dat zo is, maar de tekst zegt, Jezus zegt het zelf. En daar staat toch iets in. Deze manier van spreken, deze zegswijze die ons vanmorgen iets van het hart van het lijdensevangelie laat zien. Ziet de mens. Ik neem de plaats in van die gevallen mens. Ik neem de plaats in van die mens die zichzelf geruïneerd heeft. Die een koning was toen God hem schiep. En met allerlei gaven en talenten heeft versierd in de morgenstond van de mensheid. Maar die zo diep gezonken is dat hij zichzelf niet meer verlossen kan. Ik neem de plaats in van die mens. ik ben het Lam van God dat de zonde van de wereld, de zonde van zondaren, de zonde van Adams kinderen wegneemt. Ik ben de mens. En als we dat in het licht van de schrift even op ons in laten werken, gemeente. Ziet u de Heere Jezus Christus in deze geschiedenis hier staan? Dan laat hij allereerst zien die mens diep gezonken. Waarvan God moet zeggen, wat is er van mijn schepsel, wat is er van mijn schepping terechtgekomen? Wat is die mens een ruïne geworden? Daarvan zeg ik, ik ga die ruïne in. Ik laat mij vernederen. Christus geworden, één van ons. Helemaal gelijk geworden aan mensen, tot in het lijden, tot in de schande, tot in de verachting, tot in de Godverlatenheid toe. Jezus geworden, één van ons. Hoewel hij geen persoonlijke zonde kende. En dan is het niet alleen maar zo dat Jezus mens is geworden, mens tot in de diepste vernedering, maar dat hij ook alle schuld, zonde, toorn op zich geladen heeft. U mag het straks thuis wel lezen. Zondag 15 van onze Heidelberger Catechismus, waar het over de betekenis van het woordje lijden en over de betekenis van het feit dat de Heer Jezus veroordeeld is door Pontius Pilatus gezegd wordt, dat hij de vloek van de zonde op zich heeft genomen. En die vloek van de zonde draagt hij. En u moet nooit vergeten dat in de Bijbel het woordje dragen van de toorn en dragen van de vloek ook betekent, hij draagt het weg. Straks gaat hij in die oude soldatenmantel met de doornenkroon om de slapen naar het kruis. En dan worden zelfs die spotkleren hem nog uitgetrokken, want de Heere Jezus Christus heeft naakt aan het kruishout gehangen. De allerlaatste schande die men aan kruiselingen voltrok. En zo is hij gestorven. Jezus dragende de vloek, de zon. Maar zo is hij ook de mens, de zaligmaker van de wereld. Zijn naam zegt het. De naam die hij kreeg op goddelijk bevel toen hij geboren is, toen hij besneden werd. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Deze mens draagt de naam. En dat is een naam waarvan de apostel Paulus zegt, boven alle naam die op aarde genoemd wordt. Deze mens, nee, heet geen Adam, al wordt hij wel de tweede Adam genoemd in de schrift. Deze mens heet Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat was de naam waarmee hij genoemd moest worden naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En zo gaat Jezus naar het kruis. Hij lijdt, hij boet. En straks in de 3 uur durende duisternis klaagt hij het uit. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? In de plaats van zijn kerk lijdt hij, sterft hij, boet hij. En dan zegt ons oude avondmaalsformulier, opdat al Gods kinderen, hoe zwak van moed en klein van krachten ze in zichzelf ook zijn, nimmer meer van God verlaten zouden worden. Ziet de mens, de lijdende borg. Hij betaalt. Hij draagt de schuld weg. Want zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken of behouden van al zijn zonden. Als de Heere Jezus gaat werken, deze mens, deze Zoon van God, door zijn woord en door zijn geest, dan gebeurt er wat met je zonde. dan worden de zonden weggenomen. Dan maakt hij, om het misschien wat ouderwets te zeggen, scheiding tussen de zondaar en tussen zijn zonden. Hij neemt ze af. Want hij heeft de vloek en de zonde gedragen op het hout. Zie, de mens. En dan moet u één ding niet vergeten, die naam Jezus, die deze mens draagt vanaf zijn geboorte op Gods bevel, is ook zijn roepnaam. Zo stond de Heere Jezus bekend toen hij jong was en speelde met de kinderen in de straten van Nazareth. Jezus. Zo werd hij door moeder Maria en door vader Jozef geroepen. En dat is nog zo'n roepnaam, gemeente, in de zin van, daar mag hij mee aangeroepen worden. Heere Jezus, mens onder de mens, lijdende man van smarten, wees gij mijn borg. Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijner. Is dat uw gebed? Als u hem hier ziet staan? Oh nee, het is geen mooi gezicht. Geen ubermensch. Geen krachtige mens. Maar een mens in zijn schande. En dat laat de Heere ons zien, opdat wij zouden ontdekken wat de zonde doet. Het is een slecht teken, gemeente. Als veel mensen vandaag buiten de kerk, maar soms ook binnen de kerk, zo heel makkelijk over de zonde kunnen denken. En heel makkelijk het met de zonde op een akkoordje kunnen gooien. En heel makkelijk in de zonde voort kunnen leven. Want als God door het licht van zijn Heilige Geest laat zien wat de zonde werkelijk is. En wat de zonde zijn lieve Zoon Jezus Christus, deze mens, gekost hebben. Dan kun je nooit meer goedkoop over de zonde denken en over de zonde redeneren en over de zonde praten. Dan zeg je, o God, wees mij de zondaar genadig. Maar wat een genade als je met alle schuld en zonde aan zijn voeten mag schuilen. En je onder de schaduw van zijn vleugelen, om een oud-testamentisch woord te gebruiken, bedekt mag worden. Welzalig is de mens die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Ziet de mens. Daar zit iets in van het evangelie. Mag ik het wat zeggen met woorden uit het begin van het evangelie van Matthäus? Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt. En ik zal u rust geven. Je mag ook vertalen, kom allen tot mij, vermoeid en beladen als je bent. Je hoeft je moeite, je zorgen, je zonde, je schuld, je afdwalingen voor de Heere Jezus Christus niet te verbergen, ziet de mens. Want hij weet wat van zijn maaksel te wachten is. Hij weet wat er van u te wachten is en van jou te wachten is en van mij te wachten is. En hij zegt, kom tot mij en laat mij uw borg zijn. Want ik ben mens geworden, vlees geworden, zegt de oude belijdenis van Nicea achter in uw psalmboek. Om ons mensen en om onze zaligheid. Daarom is hij mens geworden. En hij leeft, zegt Augustinus, van het geven en van het vergeven. Dat is zijn liefste werk. En dat is niet alleen zo wanneer je voor het eerst tot die grote fontein van alle heil en van alle zaligheid vluchten mag. En voor het eerst bij hem schuilen mag. Nee, dat is telkens weer zo. En misschien begrijpt u wat ik zeg. Ik hoop het. Dat wordt toch eigenlijk, als je ouder wordt en steeds meer door het geloof van die fontein van bloed die tegen de zonde en de onreinheid geopend is, gelovig gebruik mag maken, steeds grotere wonder. Heren, die fontein droogt nooit op. Joseph Hart, een dichter uit de 18e eeuw, in Engeland zegt het zo mooi. O lam van God, uw dierbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen. Tot heel de kerk van de levende God behouden is om nooit meer te zondigen. Uw dierbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen. Ziet de mens, er is kracht, genade, er is welbehagen, er is liefde in het bloed van Christus en om het bloed van Christus. En als dat in je hart gaat leven, voor het eerst en ook opnieuw, dan zeg je het met die oude psalm. En dan zeg je het en zing je het van harte. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer. En hoorde mijn gebeden. Want het evangelie zegt, zie de mens. En nu zeg ik het nog één keer, heel even wat anders. Zie op hem en wordt behouden. Alle gij einden der aarde. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wat een wonder dat u gekomen bent. Als u in Christus Jezus niet naar deze wereld gekomen was, dan was de wereld vol mensen verloren geweest voorgoed. Dan had niemand behouden kunnen worden. Maar uw komst is het die heil gebracht. Uw komst is het ook die voor uw lijden bracht. U tentoongesteld als een spotkoning. Ontkroond en ontroond met een doornenkroon. Heere, dat hebben wij verdiend. Wij hebben door onze schuld uw kroon gevlochten, uw beker gevuld. O, geef dat we het voor het eerst tot opnieuw verstaan, inleven, belijden. Maar dat we ook met al onze zonden en ellende, ook de zonden en ellende van dit moment, tot u ons ter genezing wenden. Want we hebben het gehoord, al is het maar aangestipt, dat er in deze mens behoud is omdat zijn naam Jezus is. En dat hij aangeroepen wil worden. Zie op mij en word behouden, alle gij einde der aarde. Heere, leer ons op hem te zien. Leer ons eigen krachten te verachten. Leer ons op onze eigen werken de dood te schrijven. Leer ons tot u te komen. Want wie tot u komt, wordt nooit uitgeworpen. U heet ze welkom. Dat is uw genade. Dank, Heere, dat we dit woord hebben mogen overdenken vanmorgen. Wil u verder zijn met de gemeente? Wil u geven dat het woord zijn kracht mag doen en uitwerking mag hebben in ons hart en in ons leven? Wees u met onze broeder die vanmiddag voor zal gaan. Geef u ook dan uw zegen. En laat ook van alles wat op deze dag gebeurt, van de rust die we mogen ontvangen, van het woord wat we mogen horen, van de psalmen die we samen mogen zingen, laat alles van deze dag mogen spreken van uw trouw en van uw goedheid. We bidden dat in dankzegging. Alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen als slotzang gemeente psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. 106, derde vers. Thank you. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.